Goedemorgen, gemeente van God. Vandaag een speciale dag, een hoogtepunt in ons christelijk leven. En vandaag heb ik gekozen om naar de kern te gaan. Want ik merk in de wereld om me heen, bij geburen, de media, men is vergeten wat de betekenis is van Pasen. Het is al vermeld geweest door Katrien, er zijn een aantal woorden vermeld, het Pascha, Pesach. En dat betekent vanuit het Hebreeuws hinken. Kinderen kennen dat, het spelletje hinken. Over iets springen, voorbij springen of voorbij gaan. Onthoud dat. Pascha, Pessa is voorbij gaan. En het komt uit het Oude Testament, waar God zijn volk ging bevrijden als slaven. En dat was door dat bloed van het lam op de deurposten te smeren. En dan passeerde de engel dus verderfs om diegenen te sparen die achter het bloed zaten. Als we naar de wereld kijken, dan zie je heel wat metaforen gekoppeld aan Pasen. De paasgaas, paaseitjes, chocolade, maar ook paaskuikentjes, gelieve, die kleine paaskuikentjes, paaslelies en dan heel fantastisch de paasklokken uit Rome natuurlijk. Deze week, gisteren, pas zaterdag, heb ik wat boodschappen gedaan met mijn mama. Die is niet meer goed te been. En dan deden we wat inkopen voor Pasen. En dat was de winkel Oké in Oedelem. En daar hadden ze een paasactie. Daar was er een jonge dame verkleed als een paasgaas. En dat was een speciale actie. Als de kindjes kwamen, kregen ze paaseitjes. Ik had een beetje droeve gedachten. Wat leren we onze kinderen? Als het nog Pasen is. Voor dat kind is dat chocolade eten en de paasgaas. Ik had een beetje een ondeugende gedachte. Ik dacht, konijn met pruimen, dat is lekker. Misschien is paasgaas met pruimen nog een idee. Ik ga een mailtje moeten sturen naar Jeroen Meus. Dat gaat het niet over. Het gaat niet over die paasgaas. We gaan zien dat er een aantal andere componenten, dus de kern zijn van Pasen. En de beste manier is gewoon het woord van God erbij te nemen. En we gaan naar de oorsprong, wat Pasen eigenlijk inhoudt. We starten in Exodus 11, 4 tot 7. Je kunt meevolgen in je eigen Bijbel, of het is misschien gemakkelijker om gewoon mee te lezen. Ik heb een aantal zaken in het vet gezet om eventjes de accenten te zeggen. Het komt niet zomaar uit de lucht te vallen, het is werkelijk dus de opdracht van de Heere zelf, van God. En daar lezen we vanaf vers 4. En Mozes zei, zo zegt de Heere: omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit is geweest, en zoals er ook nooit meer zal zijn. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Het is dus God die letterlijk spreekt. U kent het verhaal, de farao die zijn volk niet liet gaan. En na 10 rampzalige plagen zegt God, de maat is vol. Ik ga de eerstgeborenen opeisen. En hij gaat daar heel ver in. Elke eerstgeborene, zelfs onder de dieren, worden dus meegenomen. En daaraan sluitend de kern van wat Pasen inhoudt, de redding. Exodus 12, zoals Katrien vermeld had, heb ik een aantal versen uitgenomen. We hebben de tijd niet om het helemaal te lezen. Ik zou het gronden moeten lezen, Exodus 12. Maar ik heb een aantal cruciale versjes eruit genomen. Vers 3. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Vers 6. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Vers 7. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. En vers 12 en 13. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En 13, heel cruciaal vers. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Pasen gaat dus niet over die paasgaas. Niet over de paasklokken uit Rome. Het gaat over een lam die geslacht moet worden. En het bloed zorgt voor de redding. En het bloed is niet enkel bedoeld voor het individu, want de ganse families scholen achter het bloed. Dus God wil de ganse families redden. En diegene die dus achter het bloed zit, worden gered. En de dood gaat voorbij. Je wordt gered. Dit is de kern van Pasen. Het woordje voorbij gaan, Pesha. De doodsengel is voorbij gegaan. God zelf, het oordeel, is voorbij gegaan. Een belangrijk iets is ook door te hebben dat God een volmaakt plan had om de mens te redden. Sinds Genesis is het mislopen met de mens. Eerst is het in het engelenrijk misgelopen. Satan en zijn engelen zijn gevallen. Dat was al gebeurd voor de creatie van de mens. En dan dacht God, we gaan ze nog een kans geven. Ik ga mensen creëren. Misschien gaan ze het beter doen. Maar hij wist wel beter. Ook de mens was gevallen. Dus het engelenrijk valt. Ook de mensheid trapt in dezelfde val. Belangrijk is de boodschap van het cijfer 7. Om te weten wat Jezus voor ons gerealiseerd heeft, onthoud het de getal 7. In het Hebreeuws is 7 Sheva. En daar kan je dus aan koppelen de Hebreeuwse stam Sava. En Sava betekent vol zijn, genoeg hebben, voldaan zijn. Dat is dus de betekenis van 7. Wanneer rust de God van zijn scheppingswerk? Op de zevende dag. En dat betekent eigenlijk, zijn werk was vol, volledig, goed en volmaakt. God doet geen halve dingen. Hij creëert iets volmaakt. Vanuit Sava krijg je Shavat. Ik weet het wel in West-Vlamingen, Savatjes. Maar misschien, wanneer doe je Savatjes aan? Als je misschien ontspanning gaat hebben en rust. Shavat betekent rusten, ophouden en pauzeren. En van Shavat is Shabbat afgeleid. En Shabbat is werkelijk de rustdag. En dit was niet zomaar. Je ziet dat ook in het Westen. Mensen houden zelfs de zondag niet. We hebben zo'n buurwij. En die steekt dan eigenlijk zijn kettingzaag aan op de zondagnamiddag. Misschien vanmiddag. Paaszondag. Of zijn betoneuze. Of ik weet niet of zijn grasmachine. Of zijn gras gaan verticuteren op een zondag. Je hebt mensen die gewoon geen rustdag meer houden. Goed. In die 7 zit die volmaaktheid. Onthoud dat. En die 7 gaan we zien keren in wat Christus voor ons gedaan heeft. 7 is ook een teken van de schepper. En er zijn een aantal zaken in de schepping waar je die 7 herkent. Als je kijkt naar de regenboog, hoeveel kleuren, hoofdkleuren heb je? 7. Hoeveel dagen zijn er in de week? In het intelligent publiek, 7. Hoeveel muziektonen, basisfrequenties zijn er in 1 toonladder? 7. 7 is een handtekening van een schepper, X volmaakt. En we gaan die 7 zien terugkeren. Goed. Je moet ook snappen, mensen zijn dat slachten van dat lam en die dieren die slachten, dat is toch vreed. En ik kan me voorstellen dat je een beetje een hart hebt voor dieren. En haja, maar gaat toch geen dieren slachten. Wat de mens moet onthouden is dat de schepper zijn schepping gemaakt heeft naar zijn regels en niet naar onze regeltjes. Wat jouw mening is over het gebeuren speelt geen rol. Gods woord en zijn daden gaan boven de mening van mensen. Stel je voor dat God zich moet onderwerpen aan de mening van mensen. Het zou mooi zijn. God staat boven de mens, heeft bepaalde zaken gecreëerd, geestelijke wetten, natuurlijke wetten, waar hij heer en meester over is. Je kunt daar nu rouwig om zijn. Moet er nu een dier geslacht worden en moet er bloed vloeien? Ja, omdat God het zo ingesteld heeft. En we gaan kijken wat de basis ook is. Alles zit in het woord van God. Bloed is gekoppeld aan heiligheid. Leven is heilig, maar ook bloed. Leviticus 17, versen 10 en 11. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten hebben, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren. En ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven vol verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening werd. In het woord van God weten we, alles dat gekoppeld is aan de zonde verdient de doodstraf. Mens heeft dat niet bedacht. Het is de wet van God. En de enige remedie is, er moet bloed vloeien om verzoening te hebben. Uw mening, nog een keer herhaal ik, uw mening speelt geen rol. Dit is ingesteld door God. Daarom moest het Joodse volk dus één dag in het jaar, de grote verzoendag, moest de verzoening komen voor alle zonden van het volk om met God te kunnen blijven optrekken. Het was heel acuut natuurlijk. Ze waren gered uit Egypte en dan, u weet het, 40 jaar in de woestijn. En dag per dag moesten ze samenleven. Een heilig God moest tussen dat onrein volk gaan leven, dat er daar bloedvloeiing voor nodig was. En dat was de enige die dat mocht doen, was de hoge priester, mocht dus die verzoening gaan doen. Ik neem de tekst uit Leviticus 16 op de grote verzoendag. Wat moest er daar gebeuren? Vers 14. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. 7 maal. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals met het bloed van de jonge stier en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van de ontmoeting die bij hen staat te midden van de onreinheden. Veel mensen, ook christenen, hebben niet door wat een heilig God betekent. Met zonde kun je niet in de omgeving treden van God. Het is een onmiddellijke doodstraf. Je kan dus niet bij God geraken. Ik wil u een keer uitdagen. In de Wegwijzer staat er een heel mooi interview. Deze maand. Men heeft een enquête gedaan in de stad Ieper. Om gewoon een keer aan de mensen op de straat te vragen. Ja, wie is Jezus? Geloof je in Jezus? Waarom is hij gestorven? Wat is de betekenis van Pasen? En dan zeg je, oh, oh, oh. De meeste mensen weten het gewoon niet meer. Ze krijgen het dus ook niet in het onderwijs. Ik wijs ook maar naar mezelf. Ik sta ook in het onderwijs. Het onderwijs neemt niet meer zijn plicht om de waarheid te brengen. Het Rooms-Katholieke heeft ook heel veel op zijn kerfstok van zaken die verwrongen zijn. En we hebben het verschoven naar chocoladefeesten en paaseieren en van die deze. Maar bloed is hier centraal. Zie het staan? 7 keer volmaakt offer. Goed. En de hoogpriester moest dus 7 keer sprenkelen op het deksel en voor het deksel. En dus waar werd er gesprenkeld? Op het grote verzoendeksel, voor het verzoendeksel, voor het voorhangsel, aan het altaar. 7 maal moest dat gebeuren. En dit is wat Jezus gedaan heeft op die fameuze dag. Hij heeft dat 7 keer gedaan. Gods werk is volmaakt. Christus was God en mens. Hij heeft dit volmaakt opgelost. Laten we gewoon kijken naar 1 vers. Ik weet de wreedheid waarmee het gebeurd is. Dat is ongelooflijk. Voor degenen die het aankunnen, vanavond spelen ze, denk ik op VTM4, spelen ze The Passion of the Christ. Als je niet aankunt, kijk je niet. Maar de die het wel willen beseffen, het is natuurlijk een verfilming, een film van Mel Gibson. Het is stevig. En het is nog maar een stuk van de werkelijkheid, denk ik. Als je wil weten hoeveel Jezus afgezien heeft, letterlijk afgezien, wat die mens gedragen heeft, onschuldig, fenomenaal. We gaan daar zo licht over, van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik wens dit aan niemand toe. Wat hij gedragen heeft, is onvoorstelbaar. Ik daag u uit voor degenen die het aankunnen. Kijk een keer. Het kan zijn dat je de zender gaat moeten toedoen. Voor de voele zielen, kijk niet. Het is gewoon tevreden. We gaan zien dat Jezus dus 7 keer het bloed, zijn bloed, liet vloeien. Om dat in orde te brengen. Dus wat in de oudheid al gestart was, bij de hoge priesters, en dus in de tabernakel, was een voorafschaduwing van zou gebeuren door de Messias. De eerste keer dat, dat het bloed vloeide van Jezus, was in de hof van Gethsemane, waar hij het bloed ging zweten. Het is een medisch fenomeen, ik ben de benaming vergeten, maar het is gekend, het fenomeen. Mensen die onder extreme stress komen, met de dood in ogen, die kunnen dus het open hebben van de zweetporiën, dat er bloed in de zweetporiën komt. En je kunt letterlijk bloed gaan zweten. En dat heeft Jezus gedaan. Op het moment dat hij besefte dat hij zonde ging worden, we noemen dat ook die beker uitringen, dan een heilig man, volledig van de geest vervuld, die dan die vulle bagger van heel de mensheid moet binnennemen op zich. En hij werd tot vloek gemaakt om de straf te ondergaan. En toen Jezus dit zag, eigenlijk die bagger, die een beerput, dat hij op zich moest nemen, heeft bloed gezweet. Ook angst gevoeld, hij was ook mens. Lucas 22, 44 zegt het heel duidelijk. En hij kwam in zware zielenstrijd, zoveel minder. Jezus wist wat ze de volgende dag met hem gingen doen. Ik herhaal het nog een keer, als je wil weten wat dat betekent, kijken naar zo'n film. En dan heb je nog maar een fractie van het idee van wat hij afgezien heeft. Hij wist wat ze de volgende dag gingen mee doen. En hij wist dat het lijden ging stoppen in het sterven. En hij bad dus te vuriger. Je kunt hem niet kwalijk nemen, zo'n beproeving. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervallen. De eerste bloedstorting van Jezus. Tweede bloedstorting van Jezus. Hij werd verhoord, zogenaamd een rechtszaak bij de hoge priesters. 1 versie heb ik eruit genomen. Matthäus 26, 67. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met de vuisten en tussen haakjes tot bloedens toe. Het was geen tikje met de vingers. Het waren vuistslagen tot hij tot bloedens toe vermengd werd. Tweede bloedvloeiing. Derde bloedvloeiing. Tijdens verhoor hebben ze hem ook niet gespaard. Ze trokken ook een kap over hun hoofd en dan zeggen ze, zei de zogenaamde profeet, voorspel de keer wie dat er gaat slaan op u. En Jezus zei dan letterlijk, ja, als ik niets misdaan heb, waarom sla je jullie mee? Hij werd zwaar mishandeld tijdens de verhoor. In het Engelse serious beating. Jesaja 5:6. Honderden jaren voor de komst van Jezus was dat al aan de profeten geopenbaard, dat de Messias zwaar zou lijden. Vers 6. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Zijn er mensen met een baard hier? Levende weg, de baard uittrekken, tot bloedens toe? Niet echt. Fijn. En de baard werd ook uitgetrokken. Pure haat, pure agressie. Volgende bloedvloeiing. Hij werd gegeeseld. 3 woordjes. Hij werd gegeeseld. Maar ik heb ooit een keer een prediking gedaan rond het avondmaal. Een Romeinse geeseling, dat was masterniveau. De Joden hadden respect. Dat was meestal 40-1 stokslagen of 40-1 zweepslagen, maar een Romeinse geesteling zat er geen grens op. En er zijn er heel veel in die stierven. Tijdens de geesteling was het al gepasseerd, gewoon door bloedverlies. Matthäus 27, 26. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Gewoon die woordjes, hij werd gegeeseld. Je kunt je niet voorstellen hoe wreed dit was met de Romeinen. Ze waren daarin geperfectioneerd om als voorbeeld te stellen. Volgende bloedvloeiing. Jezus werd gekroond met de doornenkroon. Matthäus 27, 28 tot 30. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlaken rode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Kun je voorstellen, die doornen in de schedel en dan nog een keer met de stok erop slaan, dat ze goed diep zijn. Verschrikkelijk. We zijn er nog niet. Hè? Niet voor tere zielen. Volgende bloedvloeiing. We zijn er bijna. De doorboring van handen en voeten. Marcus 15, 24. Ook heel eenvoudig. Hij werd gekruisigd, maar stel je wel voor wat die kruising inhoudt. Toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren. En door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En dan nog een bloedvloeiing. De soldaat stak een speer in zijn zij. Johannes 19, 34. Maar een van de soldaten stak met zijn speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Jezus Christus zijn bloed is als onschuldige 7 maal gevloeid. Als het volmaakte offer, hetgeen dat in de oudheid al openbaard was, zo zal de verzoening voor God moeten plaatsvinden. Wat zit er in die 7 bloedvloeiingen? 7 problemen die de mens niet kan oplossen. Vergiffenis van zonden kon niet opgelost worden door de mens. Jezus lost het op door bloed te zweten in Gethsemane. Verlossing. Hij werd mishandeld in het huis van de hoge priester. Verlossing betekent er moet een losprijs betaald worden. Iemand moet de prijs betalen. Als je een gijzeling hebt, dan kan er losgeld geëist worden en dan kan de gegijzelde losgekocht worden. Degenen die wedergeboren zijn, zijn gekocht en betaald door zijn bloed. Er is een losprijs betaald. Verlossing. Reiniging door de mishandeling. De geesteling. Door zijn striemen zijn wij genezen. Hij werd gegeeseld. We zijn gereinigd. En letterlijk, we hebben het ook gezongen. We zijn witter dan wit, gewassen in zijn bloed. Genezing. Genezing. De geesteling slaat op genezing. Bevrijding. Bevrijding van slavernij, van de vloek van de leugen, is die doornenkroon. Verzoening, handen en voeten doorboord. En de wedergeboorte is gekoppeld aan het bloed uit de zijde. Dus Jezus deed het volmaakte offer. Daar staan we eventjes stil met de wereld, die blijkbaar erop feest dit weekend en die weet wat er aan het gebeuren is, maar de wereld beseft niet dat ze met een probleem zitten. De wetten van God zijn absoluut. Op de zonde heerst de doodstraf. En die 7-voudige acties die enkel God zelf kon doen om het op te lossen, kan niet door de mens opgelost worden. Ook in het boekje van de wegwijzen staan er vele. Men vraagt, geloof je dat je in de hemel gaat geraken? Mensen die totaal geen benut, ja, ik ga in de hemel geraken, maar ik ben een goed mens. Geloof je dat je eeuwig gaat lezen? Ja, iedereen wil eeuwig leven. Iedereen gaat in de hemel geraken, maar ze passeren aan de kern. Op wat baseer je? Waar haal je die zekerheid? Ik ga je zeggen, God kijkt, als je sterft, kijkt hij naar u. En als je niet gewassen bent door het bloed, is er een bokken en schapen, komt er een tweesplitsing. Dit is de waarheid, de absolute waarheid. Ik herhaal nog een keer, uw mening speelt geen rol. Het zijn de wetten van God. Nee? Dus als je denkt, ik ben een goed mens en de Heer zal wel een uitzondering voor mij maken. Geen uitzonderingen. Als je hierboven komt na je sterven, moet je gewassen zijn door het bloed om dat eeuwige leven te kunnen ontvangen. Het lot van elke mens, laten we de Bijbel daar de uitspraak terug over doen. Heel eenvoudig. Oei. 2 versen. Elke mens staat d'office onder het eeuwig oordeel van God, tenzij je de redding aanvaard hebt van de Messias. Hebreeën 9, 27 zegt het absoluut. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Ik weet het, het mag niet meer gedaan worden. Je mag niet meer spreken over hemel en hel, want dat is te chockerend. Ik moet het doen. Weet je dat Jezus meer sprak over de hel dan de hemel? Hij heeft gewaarschuwd. En als dat offer niet nodig was, als je toch maar zo in de hemel geraakt, waarom is hij dan aan dat kruis gegaan? Als dat toch niet nodig was. Als er weer een achterpoortje was of zo, waarom is hij dan aan dat kruis gegaan en waarom heeft hij dat allemaal geslikt? Nee, hij heeft het geslikt omdat dat de enige weg was om die redding te maken. Mensen moeten beseffen, in dit leven maak je die keuze. Als je sterft, kun je ze niet meer maken. Je komt voor de troon van Christus en God ziet u aan. Gewassen door het bloed of niet, Het is ja of nee, je kunt niet half gewassen zijn. Dit is het. Romeinen 5, 12. Uw mening speelt geen rol als u voor God zult verschijnen na uw sterven. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen in wie allen gezondigd hadden. Zonder de redding van Christus geldt dat voor mij en voor iedereen die je kent. Alle mensen, er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen achterpoortjes. Hierboven heb je geen advocaat die kan pleiten op een procedurefout. Het is de waarheid zoals het is. Je bent gered of niet. En de titel van de prediking is voor mij de rijkdom in Christus. Wat gebeurt er als je zijn offer aanvaardt? Als je gelooft, Jezus, je hebt dat allemaal gedragen voor mij. Je hebt dat gedaan voor mij. Man. Echte liefde. Ik had het eigenlijk wel verdiend. Want het zat niet snor tussen God en mij. Leugentjes voor bestwil, egoïsme, liefdeloosheid, vreedheid, ik had het ook allemaal. En de Heilige Geest heeft de varkensstal beginnen uitmesten en dat gaat tot de dood verder gaan. Wat brengt God u? Ik zou zeggen een miljardenpakket. Een van de grootste doeleinden hier op de wereld, met de wereldse bril, is miljardair worden. Moet maar even kijken, regelmatig komt er een miljardair bij in China. China is enorm economisch aan het groeien. En een beetje het summum van de aardse bril is, word miljardair. Dan heb je het gemaakt. Ik ga een raar uitspraak doen. Wat ik hier zie zitten, mensen die hun hart gegeven hebben aan Jezus, zijn offer aanvaard hebben, zijn de werkelijke miljardairs. Hier zit er een kerk vol met miljardairs. Met een eeuwigheidswaarde. Wat krijg je? Eeuwig leven. De tijd dat we hier rondhuppelen op die wereldbol, als je geluk hebt, ik heb dat al gezegd, iedereen wordt hier toch 100 jaar. 100 jaar in de eeuwigheid is een flitske. Eeuwig leven, geen oordeel. Je gaat voor zijn troon staan van oordeel. Je gaat zien dat je gewassen bent en geen oordeel over u. Volledige nieuwe schepping en erfgenaam. Je kunt maar erven als er iemand sterft. Je wordt erfgenaam van het koninkrijk omdat hij gestorven is. Adoptie in het zin van God. Je wordt een kind van God en je krijgt alle rechten van de zoon en de dochter van de koning eigenlijk. Je wordt erfgenaam. Je lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest waar hij de varkensstal zal beginnen uitmesten en hij zal je heiligen. Je krijgt ook een identiteit die eeuwig is, die niet meer aan te tasten is. Je krijgt ook autoriteit over het kwaad. En je krijgt ook een positie, een bediening. Het domste keuze dat een mens kan maken in zijn leven, echt de domste, de dwaaste keuze maken, is het offer van Jezus verwerpen. En het wordt continu verworpen in de wereld. Het is net alsof dat God komt met een totaalpakket, een miljardenpakket. Dit wil ik u geven, gratis, genade. Het enige dat hij vraagt is, geloof je mij dat ik dat gedaan heb voor jou? Het is het enige dat hij vraagt. En toch zeggen wij, nee Jezus, het was niet nodig, ik had zelf wat doen. Ik heb u niet nodig, ik verwerp het, geloof u niet. In de wereld, in de Bijbel staat er daar een duidelijk woord voor degene die die keuze maakt om dit te verwerpen. Het woordje is dwaas. De dwaas zegt, er is geen God. De dwaas zegt, Christus, ik geloof zelfs niet dat je geleefd hebt. Ik geloof niet dat je gekruisigd was. Ik geloof zeker niet dat je opgestaan bent. Dat is de dwaas. En dat is de parlé van de wereld, jammer genoeg. Ik wil om af te sluiten één iets meegeven. Kijk even naar die figuur. Vat eigenlijk alles samen. Het kruis geeft heel veel geestelijke componenten. Een kruis bestaat uit twee balken met hout. De verticale balk is de verwijzing naar de schepper en het schepsel. Dat moet in orde komen. Dat moet verzoend zijn. Je moet naar boven kunnen kijken en dat moet rechtdoor aan. Niets meer in de weg. Heel veel religies proberen zich te plaatsen tussen de mens en de schepper. Niet nodig. Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Het is tussen u en God. rechtstreeks. Dus die verticale weg heeft Jezus vrijgemaakt. De horizontale weg is vanuit de liefde van God naar je medemens en naar de schepper. In het centrum heb je Christus. Christus maakt het mogelijk dat je verzoening hebt met de schepper. Horizontaal dat je verzoening kunt hebben met de schepping en de schepselen. Er is ook een voor- en een na het kruis. Je ziet daar een man met een hele zware zak. Dat is die schuld die je draagt. Die zonde, de vloek die je draagt, die mag afgelegd worden. Want Jezus heeft het gedragen. Na het kruis, voorbij het kruis, heb je de rijkdom van de erfenis. Het ene dat jij moet doen, Jezus, ik geloof in jou. Kom in mijn hart, maak het recht. En dan wordt het vrijgemaakt door uw schepper. Ik herhaal nog een keer, de meest dwaze beslissing dat je ooit kunt pakken in je leven, is de verwerping van het kruis. En door de wereld gebeurt het ook continu. Het is dus onze taak als evangelische christenen spreken, getuigen over wat gaat Pasen. Absoluut niet over die paasgas. Het gaat over het vloeien van het bloed van het lam. Mensen die hun hart nog niet gegeven hebben voor Jezus, wacht niet, zelfs niet voor vannacht. Want je weet niet wanneer uw einde komt. Hij zal voor die troon staan. Ben je niet gewassen, dan ga je de duisternis in. Zijn dat geen procedurefouten? Je moet gewassen zijn door het bloed. Ik weet dat de meesten hier de keuze gemaakt hebben. En voor mij zijn jullie allemaal miljardairs. Want je hebt een eeuwigheidskapitaal verzameld. Eeuwig leven, adoptie in het gezin van God. En zelfs nadien, denk als je later hierboven zult zijn, in de hemel bij de Heer, hij denkt, was ik zo dwaas om een doel te stellen, miljardair worden in die 100 jaar op die wereldbol, heeft hij een kleine waarde. Geloof hem, vertrouw hem, geef je hart aan hem. En het wordt jouw erfdeel. Dank u, gemeente.